Welkom bij de Make Love Work podcast. Wij zijn Dwight Geffery en Mariette Ruggenberg. En we nodigen jou uit om levenskunstenaar te worden. Om de liefde en het leven ten volste te ervaren en op een manier in te richten die bij jou past. In elk gesprek herstellen we het vergeten weten. Dat ene belangrijke inzicht dat al in jou zit, maar weer even gespiegeld mag worden.
Hey Jet, hoe is het?
Goed, hoe is het met jou? Ik geniet van de zomer.
Ja, perfect. Oh. Zeker hier bij jou op het stijgertje. Het is een soort van genoeg zon, net genoeg wind om te kunnen blijven chillen.
Zeker. Misschien hoor je af en toe een pootje voorbij komen.
Ja. Nee, er gebeurt een hoop hier. Maar, echt perfect weer. En we hebben vandaag een heel mooi onderwerp weer. Mm-hmm. Waar gaan we het over hebben?
Over heb ik gefaald in de liefde of is er juist reden om een succes te vieren?
Ja. Als je het hebt over vier, want dat eerste gedeelte heb ik gefaald in de liefde, die snap ik.
Ja.
Weet je, want zeker als een relatie uitgaat, dan kan je dat gevoel hebben.
Ja.
Maar heb ik iets te vieren? Leg uit.
Ja, nou, beide, hoe ik me doe, is dat of je nu een heel lange tijd single bent en misschien 30 plus, dan begint zo het gevoel je te bekruipen van heb ik gefaald.
Ja.
Single zijn als tiener en twintiger, dan voel je nog niet die last.
Nee.
Soms bij eind 20 begint het bij mensen wel een beetje te kriebelen. Maar 30 plus, dan begin je al een beetje zo'n faalprojectje te zijn. Ja. En je hebt geen kinderen op de wereld gebracht en je bent alleen. En je hebt misschien ook al meerdere dingen geprobeerd of je bent een lange tijd single. Dus dat is dat gevoel van falen. Mm-hmm. Maar zou het dus ook een succes kunnen zijn? Ik moet daar iets meer woorden aan geven, maar ik zit zelf in een vriendinnengroepje en we noemen onszelf de Geisha's. Ik noem later waarom. Mm-hmm. Maar het is een vriendinnengroepje van vier meiden en we zijn alle vier single en we zijn allemaal 35, rondom 35. Dus een paar meiden zijn 36, één is 34, ik ben dan 35. Dus we zitten zo allemaal in diezelfde leeftijdscategorie. We zijn allemaal mooi. Mm-hmm. Ik vind ons allemaal heel mooi. Ik vind ons heel leuk. En we zijn allemaal onafhankelijk. Dus we zijn allemaal ondernemers. Ook gericht ook wel op liefde, relatie, seksualiteit. Dus ja, de romantiek is op ons lijf geschreven, zeg maar. En we zijn niet het soort type vrouwen dat de hele tijd op de bank thuis zit. Nee, we zijn vol leven. We zijn actief. We staan open. Dus deze groep is een beetje op mijn initiatief samengekomen. En als het dan gaat over die successen, en dan kijk ik naar al die vrouwen. Twee vrouwen die hebben al een relatie gehad, een huwelijk, een kind. En zijn gescheiden of hebben de relatie verbroken. Mm-hmm. Dus dat zijn twee single ladies met kind.
Ja.
En dan zijn er dus twee, ik en de andere dame, Fanny heet ze. En we hebben al jaren een kinderwens. Fanny vind ik soort van, als je nadenkt over het archetype moeder, dan is Fanny het. En niet soort van de saaie moeder, maar echt zo'n prachtige oermoeder. Dat je denkt van, oh my god, je zou haar er zo vier geven. En ze zou het fantastisch doen.
Ja.
Waardoor het voor mij ook heel verwarrend is, hoe kan het dat iemand met zo'n moederenergie dat dan nog niet kinderen heeft mogen ontvangen? Dus je ziet ons vier en je ziet onze verhalen en waar je allemaal tegen ons zou kunnen zeggen, we hebben allemaal net een ander scenario van een gebroken droom. Of een mislukt huwelijk. Of een niet gelukte kinderwens, zeg maar. Maar als we bij elkaar zijn, dan voelen we ons extreem succesvol.
Ook in de liefde. Dus.
Ook in de liefde. Omdat we naar elkaars verhalen luisteren en juist zien hoeveel we hebben overwonnen. Mm-hmm. In bijvoorbeeld ook juist het uitmaken van relaties. En welke vrouwen zijn geworden door de tegenslagen die we hebben gekend. En toch nog in contact met onze zachtheid. Toch nog open. Toch nog ondernemend. En dat geeft mij dus heel sterk het gevoel juist van succes. En daar kunnen we later meer woorden aan geven. Maar dit was even een kleine introductie van mijn kant. En hoe zie jij het? Dit topic. Falen in de liefde of juist een reden om je succes te vieren?
Nou ja, kijk, ik heb, jullie zijn dan vier vrouwen bij elkaar die in een soortgelijke positie zitten. Ik heb me heel lang een beetje een eenling gevoeld, omdat ik natuurlijk heel vaak de vraag kreeg van waarom woon je niet samen? Waarom heb je dit niet? Waarom heb je dat niet? Omdat ze dan naar mij keken en bepaalde eigenschappen of kwaliteiten zagen waarvan ze denken, jij zou nu al hier moeten zijn als het gaat op het gebied van liefde of een gezin hebben. Nou, dat was dan niet het geval. En Dus bij mij ontstond ook diezelfde twijfel. Enigszins van, oké, maar ben ik dan gefaald? Of doe ik iets verkeerd? Ben ik aan het falen?
Ja.
Maar ergens voelde ik ook van, nee, ik ben aan het winnen.
Ja, want dit is eigenlijk een succes, want ik zit op mijn pad.
Het is eigenlijk succes, ja. Want ik weet heel goed wat ik wil. Maar goed, ja, je bent nog steeds maar mens. En dat gevoel van twijfel, dat begrijp je gewoon. En dat heb ik ook in de podcast gedeeld, in volgens mij seizoen 1 of 2... dat ik zelf in therapie ben gegaan daarvoor. Dus ik ben er constant tussen. Nee, ik ben aan het winnen. Oh nee, misschien ben ik toch aan het falen.
Ja.
Dus ik begrijp het gevoel heel goed. En ik begrijp het misschien nog wel beter omdat jullie vrouw zijn. Zeker als je een kindermens hebt en je hebt nog geen kind.
Mm.
Dat het misschien net wat complexer is als mijn situatie.
Ja.
Ik zie ook wel, ik heb veel vrouwelijke vrienden en ik zie het ook wel om me heen. Wat ze uitspreken, zij zeggen soms, ik wil gewoon in een relatie zitten.
Mm-hmm.
Dus dan hebben we een heel mooi, diep, lang gesprek over waarom het goed is dat je het hebt uitgemaakt. Of dat het goed is dat je kieskeurig bent, et cetera. Hele mooie, diepe gesprekken. En dan komt toch een soort van de bottom line, ik wil gewoon in een relatie zitten.
Ja, dat is het
mooist. Ja, weet je. Dus dat gevoel heerst gewoon heel sterk, waardoor ze aan de ene kant heel goed snappen van, nee, het is goed dat ik op zoek gaan naar de juiste partner voor mij.
Mm-hmm.
Maar dan komt toch dat gevoel van, ja, maar ik wil gewoon, ik wil het nu. Ik wil het. Ik heb geen zin om te daten. Ik heb geen zin om uit te vogelen. Ik wil dat het gewoon goed is, stabiel. Dus het is een gevoel.
En nu, ja, en als het er dan niet is, dan voelt het toch.
Dan voelt het leeg. Als falen. Ja. Ja. Dus het is lastig.
Nou, wel mooi, want ik ben nu af en toe aan het daten. Het is natuurlijk zo'n leuke zomer. Dus, en ik geniet daarvan. Ik vind het leuk. Ik heb ook dat gevoel, het liefst skip ik het en ben ik weer in een relatie, zeg maar. Maar ik heb ook het gevoel, er opent zich weer een heel nieuw hoofdstuk voor me. Waarin ik weer een nieuwe vrouw mag zijn. Mm. Dat is wat ik vooral heel vaak voel. Van in iedere relatiedynamiek ben je een ander soort vrouw of een ander soort man. En omdat ik een aantal grote liefdes heb gehad, heb ik best veel verschillende vrouwen kunnen zijn. En dat voelt als een enorm cadeau. Een soort van, voor mij is het allerrijkste wat je mag ontvangen. Liefde kunnen geven en liefde kunnen ontvangen.
Ja.
Maar liefde is in principe zowel een medicijn, maar ook een soort brandstof voor groei. Liefde is een soort van, voor mij, de reden dat mensen groeien in bewustzijn. En groeien als persoon. Want waar zou je anders door willen groeien dan voor de liefde? Als je een partner hebt die je echt leuk vindt, die je echt lief hebt, dan word je de allerbeste versie van jezelf. Dan word je de allerbeste vrouw, word je de allerbeste soort man. Dat is vanwege de liefde.
Oké, maar ik vind het heel interessant dat je dat zegt. Daar heb ik een vraag voor je.
Ja.
Is er voor jou een verschil in hoe jij je ontwikkelde als vrouw in de relatie en hoe dat nu is? Want beide doe je voor liefde, want je ontwikkelt je nu als vrijgezelle vrouw ook voor de liefde.
Ja.
Want je bent jezelf aan het prepareren om moeder te worden, om een gezin te vormen. Maar als je een relatie hebt, dan doe je het ook voor de liefde. Maar het is een net iets andere dynamiek natuurlijk.
Ja,
dus waar zit voor jou het verschil is, als er überhaupt verschil is?
Ja, er is zeker verschil. En dat is ook waar de naam de Geishas vandaan komt. Mm. Dus dat is een hele mooie. Maar het draadje wat ik af wilde maken, en dan geef ik antwoord op deze vraag, want die is super mooi, is dat in het daten met mannen, wat ik dus nu aan het doen ben, heb ik dus enerzijds het gevoel van enthousiasme van, yes, ik kan weer een nieuwe vrouw worden. Dus dat is leuk. Alles ligt open en ik kan in dat spel van daten gewoon voelen, oh, deze man die roept dit in me op. Deze man roept dit in me op. Bij deze man voel ik me zo. Hoe wil ik me eigenlijk voelen bij iemand en bij wie wil ik zijn? Dus dat is op zich heel mooi om dat weer opnieuw te mogen ontdekken. Dus daar ben ik dan enthousiast over. Maar wat ik ook voel is dat ik dan 35 ben en ik dan ergens ook denk dat als een man met mij gaat daten, dat hij dan eigenlijk van me wil horen, maar wat is er misgegaan?
Ja.
Want je bent op zich een aantrekkelijke vrouw.
Ja.
Je hebt je zaken op orde. Je hebt jezelf ook nog eens geschoold op het gebied van de liefde.
Mm-hmm.
Wat is er met jou aan de hand dat je tot nu toe nog niet een man hebt kunnen houden en dat je nog geen kinderen hebt, terwijl je wel die wens hebt? Dus ik zit eigenlijk een beetje soort van te denken van, ja, waarschijnlijk willen ze het addertje onder het gras willen ze horen.
Mm-hmm.
Maar er is geen adder. Behalve dan dat ik met mannen ben geweest die geen kinderen met me wilden. Ja. Maar Dat was niet omdat die mannen me zo'n verschrikkelijke draak vinden.
Het is zo gek, want wij mannen, er zijn zelfs memes hierover, dat aantrekkelijke vrouwen die nog vrijgezel zijn, dat er iets mis met ze is.
Ja.
Dat ze of psychopath zijn, precies, of dat iets anders mis is. Ja,
ja. Dus ik zit dan ook in zo'n date van, ja, bijna alsof ik iets moet verdedigen. Mm-hmm. Alsof die aan het wachten is totdat mijn psycho, ja, een soort van tweede persoonlijkheid.
Ja, dit is zoals op de loer is van wanneer ga ik zien wat, wanneer ga ik de reden ontdekken waarom jij zo lang vrijgesteld bent? Waarom jij nu vrijgesteld bent?
Ja, een soort van, ja, iemand zei wel eens, it like too good to be true.
Ja.
En dat, ja, dus dat is iets wat ik merk in het daten, dat ik zoiets heb van, nou, mensen zullen wel naar me kijken alsof er een soort van verborgen agenda is. Mm-hmm. Alsof ik een soort psychopath ben die elk moment ineens kan uitbreken, zeg maar. Dus dat is ook een gekke onzekerheid die ik voel van falen van, nou, er zal wel iets mis met, mensen zullen wel denken dat er iets mis met me is. Dat is dus ook, ik voel namelijk niet dat er iets mis met me is. En ook dat het gewoon, ik voel ook dat ik iemand ben met vrijwel geen bagage. Mm-hmm. En dat zie je ook niet vaak.
Nee, dat is heel, als man zijnde, kan ik dat beamen. Dat het heel fijn is als je voor je gevoel echt een beetje opnieuw kan beginnen.
Ja.
Als je iemand ontmoet.
Ja.
Dat je, kijk, we hebben natuurlijk allemaal in zekere zin bagage. Maar dat als je iemand ontmoet die zo licht reist, dat je het gevoel hebt van, oh, we beginnen echt vanaf nul.
Ja.
Ik hoef niet te dealen met bagage van je ex of andere dingen die mensen soms meenemen in een nieuwe relatie.
Dat is, kinderen.
Of kinderen.
Dat is ook bagage.
Dat is ook bagage. Ja. Weet je? Dus dat zijn echt dingen die, en dan spreek ik vanuit mijn perspectief als een man, zijn dingen die echt meetellen.
Nou, zeker. Ja. En daar ben ik ook wel naar jouw perspectief. We komen later op die vraag van, mm-hmm, van de geisha's, want ik vind het leuk om dit nog heel eventjes, juist al die emoties, mm-hmm, die je kunt voelen van, die, al die onzekere emoties die je kunt hebben als single. Want andersom ook, als ik met een man date, dan kijk ik ook gewoon al een beetje zo'n soort van tussen mijn wimpers extra.
Oh, waar zit het?
Ja, dan heb ik toch mijn ogen even wat extra fijn van, wat heeft er dan toe geleid dat jij nu single bent, ook als wat ouder? Of wat heeft er toe geleid dat je al die tijd een vrije man wilde zijn?
Nou ja, we spraken net op je stijger bij het water, spraken we over dat een relatie van een ander kan je inspireren. Je kan het per ongeluk kopiëren. Je kan er jaloers op zijn.
Mm-hmm.
En ik zag heel weinig relaties waarvan ik dacht, oh, dat is wat ik wil. Ik heb ook misschien niet juist een voorbeeld meegekregen vanuit huis uit. Dus ik was heel lang op zoek naar een bepaald gevoel wat ik eigenlijk nog nooit had gezien.
Nee.
Maar ik wist wel hoe het voelde.
Ja.
En het is bijna, als ik zeg, als een orgasme. Als je bent klaargekomen, dan twijfel ik niet of je bent klaargekomen. Ja. Dan weet je het. Ja. Dus dat gevoel, daar was ik naar op zoek. Maar als mensen mij vroegen van, oh, waarom is jouw situatie zoals het is? En dan ga je met heel veel woorden proberen te omschrijven. Maar er bestaan eigenlijk geen woorden voor, want het is een bepaald gevoel wat je niet eens kan omschrijven.
Nee, je kunt nog zulke mooie lijstjes maken over je nieuwe man en je nieuwe vrouw. Nee. Maar uiteindelijk, als je iemand ontmoet en je bent gewoon aan het giechelen, terwijl je berichtjes aan het sturen bent, als vrouw dan.
Mm-hmm. Ja.
Of dat je gewoon voelt van, maar dit is, jij bent anders dan mijn lijstje, maar dit is hoe ik me wilde voelen.
Ja, maar het is ook zo, ook als man zijnde, ook voor mijzelf. Ik wist waar ik naartoe moest gaan als man zijnde. Ik wist het. Ik wist alleen niet hoe lang het zou duren.
Nee.
Maar ik wist exact hoe ik me wilde voelen als man.
Bij een vrouw.
Bij een vrouw in een relatie.
En hoe is dat?
Het is een bepaalde een kalmte.
Mm-hmm.
Het is een bepaalde kalmte die ik denk. Daarom zeg ik zo vaak tegen mijn vrouwelijke vrienden, als een man zegt dat hij twijfelt, laat hem dan gaan.
Mm-hmm.
Waarschijnlijk weet hij nog niet eens zo goed waarom hij twijfelt om die volgende stap met jou te maken. Maar laat hem dan gaan. En maar het is je wilt een bepaald gevoel van kalmte hebben. En kracht voelen van, oh, oké, ik wil niks liever dan hier zijn. En dat is een grootste misvatting, want vaak word je beschuldigd van, oh, je wilt gewoon rondneuken.
Ja.
Zo word je weggezet.
Weggezet, ja. De fuckboy.
Omdat ze denken van, het is, je wilt of vrijgezel zijn, of je wilt in een relatie. Dat is dus, en vrijgezel betekent, gewoon rondneuken. Dat is hoe het wordt gezien.
Yeah.
Of misschien worden te tegen je aangegooid, omdat ze misschien gekwetst zijn. I don't know. Maar dat is het niet. Het is ik voel nu zoveel kalmte en rust. En ik wist dat ik dat moest voelen. Wilde ik echt die stap maken.
En heeft dat alleen met de vrouw te maken? Of heeft dat te maken met de vrouw en een intern proces?
Ik denk in eerste instantie met een intern proces.
Ja.
Ik denk in eerste instantie met een intern proces. Ik bedoel, als ik kijk naar Damla, mijn vriendin. Al was ze gedoopt in goud, besprenkeld met diamanten, een spotlight op haar. Dan had het had geen verschil gemaakt toen.
Nee.
En nu had ze in een jutte zak kunnen aankomen.
Ja.
Bij ze van, weet je. Dus het is echt, ik moest ook daar zijn. En om haar helemaal goed te kunnen zien.
Ja.
En ons goed te kunnen zien. Dus ik denk in eerste instantie ligt het aan, in mijn geval, aan de man zelf.
Ja.
Waar hij zit. En dan heb je de combinatie nodig van een vrouw die daarbij past. Waarin hij ziet wat hij graag zou willen zien als zijn partner, moeder van de kinderen, et cetera. Dus het is zoals de lente is. Alles moet perfect samenvallen en dan gaan bloemen groeien. Dat
Mooi,
is gewoon hoe het is, ja.
Ik heb hier nog wel een leuke theorie over. Want sommige mensen zijn misschien enigszins kind, maar de theorie gaat over wanneer je dus broers of zussen hebt.
Ja.
Dat ik zie dat ik kijk naar een gezin als zijnde dat het een bedrijf is en iedereen binnen dat bedrijf wil het bedrijf draaiende houden en krijgt een ander soort functie,
ja,
een ander soort rol. En de oudste krijgt de rol om eigenlijk het bedrijf draaiende te houden en om de tradities van de familie, om die door te geven. Dus de oudste is de meest verantwoordelijke en die wil juist de belangrijkste tradities van het systeem, en deze maatschappij, dus hoe deze maatschappij functioneert, wil dat in stand houden. De tweede, dat is de rebel. En de opdracht van de rebel is om alle niet geleefde delen van of de vader of de moeder, om die te leven.
Ja.
Dus alles wat jouw vader of jouw moeder heeft onderdrukt, maar wat eigenlijk geleefd wilde worden, krijg je als tweede de taak om dat te doen.
Ja.
En als laatste mag het je gemakkelijk gaan. Dus waar de eerste gewoon heel veel verantwoordelijkheden neemt en het systeem in stand houdt volgens eigenlijk het maatschappelijke plaatje.
Mm-hmm.
Want het is gewoon belangrijk dat er in ieder geval één iemand is die goed functioneert.
Yeah.
Goed functioneert in deze wereld, dat is de oudste. De tweede, omdat die taak al is vergeven, die gaat alle niet geleefde delen leven.
Gaat het leven.
Ja, en stel dat je de tweede bent, kan het dus best wel zijn dat jij... En jij bent de tweede van het gezin,
ja.
Ik ben de tweede van het gezin. Dat we de schone taak hebben gehad om alle delen die jouw vader en die mijn moeder heeft onderdrukt, om die eerst helemaal eruit te leven,
ja,
en daarna pas onze rust te vinden.
Oh, dat geloof ik gelijk, want dat is letterlijk hoe het bij mij is gegaan.
Ja.
Ik heb ook, als ik kijk, in al mijn vorige relaties voelde ik het. Het klinkt misschien een beetje oneerbiedig, maar dat is het niet. En ik hoop dat de luisteraars me begrijpen en mijn oude liefdes dat begrijpen. Altijd als ik dan dacht aan een scenario van, oh, als het uitgaat, dan denk ik van, oh, maar dat komt wel goed. Ik wilde niet dat het uitging, maar ik dacht van, ach, dat komt wel goed. Omdat het toch nog een soort van onrust was. Ik wist dat ik nog niet helemaal die man was. En dat is hartstikke normaal, want je bent jonger natuurlijk.
Ja.
En nu heb ik voor het eerst, denk ik van, oh nee, maar ik wil het niet.
Ja.
Ik wil echt niet dat het klaar is. Dat heeft deels ook met haar te maken. Dat heeft ook met mezelf te maken. Dus, maar ik moest wel door al die shit heen gaan, zeg maar. Allemaal doorleven om, zeg maar, hier te komen. En dan heb je een soort van een woeste zee. En op een gegeven moment kom je dan in een meertje terecht, wat heel rustig is. Niet saai.
Nee, het is rustig. Een bepaalde rust.
Ja.
Ik had het ook, ik was laat naar een erotisch feest gegaan, Big Little Secrets.
Ja.
En ik voelde ook dat daar ook een deel van mij gewoon tot rust kwam.
Mm-hmm.
Een soort van iets wat altijd nog soort van tegen dat randje aan wilde likken, weet je wel.
Ja.
Als ik nou helemaal in dat hoekje kom,
ja,
en dat nog even mag proeven,
mm-hmm,
wat voor smaak is dat? Want
ja,
ik kon niet anders dan denken daaraan hoe dat dan zou smaken, mm-hmm, hoe dat dan zou zijn. Ik heb me hartstikke braaf gedragen.
Ja.
Maar daar zijn was al vervullend genoeg voor mij. En ik ben op de manier aanwezig geweest zoals ik daar aanwezig wilde zijn. Dat hoeft verder niemand te weten hoe dat precies was. maar dat is gewoon heel mooi.
Ja.
Dus we hebben, en dat staat even los van Big Little Secrets, maar we hebben schaduwkanten van onszelf hebben we te leven.
Ja.
En als tweede kind. En op het moment dat je enig kind bent, dan heb je waarschijnlijk een heel leuk pretpakket.
Dan moet je er al die drie
doen. Ja, dan moet je ze alle drie doen. Gelukkig zit er ook het geluk van de derde erbij.
Ja.
Dat het een beetje gemakkelijk mag zijn. En als je met z'n tweetjes bent, dan nou ja, is het ook een beetje zo verdeeld. Maar zit er een element van gemak in.
Ja,
ja, maar dat is mooi. Dus die herken je.
Ja, oh ja, 100%. 100%. Maar en dat gedeelte, het vieren. Op welke momenten voel je dat je het viert? Met de momenten dat je denkt, ik heb gefaald. Dat snap ik op zich wel.
Ja.
Op welke momenten voel je dus dat je het viert?
Ja, nou, de naam van de geisha's, die heeft daarmee te maken. Mm-hmm. Zeg maar, we hebben een appgroep en die heet zo. Mm-hmm. Omdat als je de film The Geisha kent, dat gaat over een klein meisje. Die werd verkocht aan een geisha-huis en haar zus aan een hoerenhuis.
Ja.
Dus je hebt twee verschillende plekken. Je hebt echt een plek van, nou ja, seksvrouwen, sekswerkers. En dat is dan de hoerentent. Maar een geisha is eigenlijk een artiest.
Ja.
Die het vrouwelijke tot kunstvorm cultiveert. En dat is in principe wat een geisha is. Mm-hmm. Ze leert de kunst van muziek. Ze leert de kunst dus van muziekinstrument bespelen, van zingen, van dansen. Maar ook van verleiden. Maar dan op een manier dat ze bijvoorbeeld een klein stukje van haar pols ontbloot en haar hand net op een bepaalde manier draait.
Ja.
En dat dat al voldoende verleiding is. Omdat ze daarmee het volwassen vrouwelijke laat zien. En de geisha journey, uiteindelijk komt ze dus in zo'n geisha huis terecht. En ze wil weg daar, ze wil naar haar zus, ze wil een ander leven. Maar dan komt ze op straat een man tegen en die geeft haar iets. Ik zal niet te veel van de film vertellen. En die man, daar werd ze verliefd op. En ze zag dat die man met geisha's wandelde.
Ja.
En toen had ze besloten, ik ga geisha worden.
Zodat
en ik ga de allerbeste worden, zodat ik ooit bij hem kom. Ja. Of dat er lukt of niet lukt, dat ga je zien als je de film gaat bekijken. Maar dan zie je dus dat de wens voor liefde, mm-hmm, om bij een andere partner te komen, een reis start voor het tot kunst verheffen van vrouw zijn.
Ja.
En dat is het succes dat wij vieren met elkaar.
Ja.
Dus wij zien gewoon, door alles wat we hebben meegemaakt en door alle keuzes die we maken, kunnen wij de allermooiste en meest bijzondere en rijke en diepe en chille en niet chille versie van onszelf zijn. En daarin hebben wij dus als groepje gewoon vier hele verschillende verhalen. Mm-hmm. Van iemand die echt op een, niet nare manier uit elkaar is gegaan, maar die echt zoiets had, nee, dit wil ik niet meer. Ja. En laat mij maar gewoon voorlopig single blijven. Eén vrouw die een polyamoreuze relatie heeft gehad, maar dat uiteindelijk heeft beëindigd met een van de twee partners verder is gegaan. En dat is ook verbroken. En dan is er een vrouw die dus meerdere ook grote liefdes is tegengekomen, maar elke keer stokt het, net als ik, bij de stap naar kinderen. En zij is dan al een iets langere periode single dan ik. Ik ben dan weer net single. Dus zo hebben we alle drie een ander verhaal en ook alle drie andere uitdagingen. Mm-hmm. Omdat die vrouwen met kinderen soms ook denken, ik breng een kind in de relatie en een man die kan daar luchtig over doen. Maar we weten dat het niet luchtig is.
Nee.
Dus als mannen de zwaarte ervan kennen en ze zeggen dat is top. Maar soms voel je ook, of als mannen de zwaarte ervan kennen en ze zeggen nee, dat wil ik niet aangaan, ook goed. Mm-hmm. Want wat jij zegt, een man die twijfelt, kun je maar beter wegsturen.
Ja.
Maar je hebt dus ook mannen die de zwaarte er niet van kennen en wel met alle vrolijkheid in die relatie springen. En dan gaat er ook een relatie ontwikkeld worden met een kind. Mm-hmm. Dus dat is ook een bepaalde uitdaging waarvoor ze staan. Maar ook van die scenario's als dat ze dan op het schoolplein weer staat. Weet je wel, krijgen we weer een appje als ze op het schoolplein staat. Met alle juicy dingen die wij met elkaar hebben uitgedeeld. Mm-hmm. En de mannen waarmee we aan het daten zijn, zeg maar. En dan staat ze zo op het schoolplein. Dus dan krijgen we weer, ik sta weer op het schoolplein. en het is goed dat ik even denk aan de vrouw die ik ook ben.
Ja.
wanneer ik met jullie ben. Want hier ben ik de moeder die gefaald heeft en in er eentje op de kind staat te wachten.
Oh, dat zijn de meest de confronterende...
Ja. Ja, en dan sta ik daar, ga ik weer in mijn eentje naar de ouderavond toe. Ja. Weet je wel? Ze heeft een hele goede band met haar ex-man. Maar ja, of dat ze bezig is met de scheidingspapieren. En dat het er dan toch niet lukt om die handtekening te zetten. Dus het zijn allemaal verschillende verhalen en verschillende pijn. En als ze bij ons is, voelt ze die succesvolle vrouw die de kunst van vrouw zijn aan het ontwikkelen is met elkaar. Mm-hmm. En op het schoolplein voelt ze zich gewoon een kneus. Ja. En die emoties mogen er alle twee gewoon zijn.
Ja, hebben jullie, op het moment dat je een relatie bij een ander ziet, dat je denkt, oké, is dat een moment soms ook om het te vieren? En als je een relatie bij een ander ziet waarvan je denkt, oh, dit wil ik niet. Heb je dan soms een moment dat je dan stiekem een beetje viert van, oké, ik kan het gelukkig weer opnieuw uitvinden voor mezelf. Is dat een moment dat je dat beseft of heb je dat totaal niet? Om eerlijk te zijn, ik heb het namelijk wel.
Ja, vertel jij maar eerst, dan geef ik daarna antwoord.
Ik heb het namelijk wel als ik kijk naar bepaalde relaties. En dan, toen ik nog alleen was, en dacht ik, ah, dit is waarom ik alleen ben.
Mm-hmm.
Omdat, voor mijn gevoel, hebben jullie niet goed naar jullie zelf gekeken. Niet goed naar elkaar gekeken en niet eerlijk geweest. Maar jullie geven mij advies. En jullie bestempelen me als iemand met bindingsangst, et cetera, et cetera, et cetera. Ik denk van, oké, maar ik denk dat... ik ben in therapie gegaan, maar ik denk dat jullie dat misschien ook zouden moeten doen. Weet je, dus dat waren voor mij een van de momenten dat ik vierde van, gelukkig ben ik dicht bij mezelf gebleven. Dat waren mijn grootste vier momenten. En dat is soms door de pijn zien van anderen.
Ja,
en is het chic? Nee, misschien niet, maar dat maakt mij niet uit. Dat is wel het gevoel wat... Dat is ook een vorm van inspiratie.
Nou, zeker.
Dat is ook een vorm van inspiratie door bij anderen te zien wat je niet wilt.
Ja.
En dat je dan kan vieren van, oké, gelukkig zit ik niet hierin. En dat is dus de reden waarom ik zo lang wacht.
Ja.
Dus ja, dat waren mijn kleine vier momentjes.
Nou, heel mooi. Want een van die vrouwen heeft dat wel. Toen zijn moeder werd, had ze echt zo bam, zo'n soort van bewustzijnssprong. Dat ze keek naar haar man en dacht, oh my god, ik zit zo niet in een relatie waarin ik wil zitten.
Ja.
En zij is dus ook heel gelukkig single al de tijd. Omdat ze zoiets heeft van, het is echt zoveel beter dan wat ik had. En die kijkt dan ook naar relaties en denkt, ah, die heb ik achter me gelaten. Ja. Dus dat zijn voor haar de hele tijd vier momenten.
Ja.
En voor die vrouw, die polyamoreuze relatie had, in principe was ze gewoon gestart met haar man. Daar had ze kinderen mee gekregen.
Mm-hmm.
En dat was typisch het verhaal van beschermer en minnaar. Want haar eerste man is een beschermer. En de tweede man werd echt een minnaar.
Ja.
En toen uiteindelijk was er dus consensus dat dat dan samen mocht naast elkaar. Dat heeft denk ik 1,5 jaar geduurd, zoiets. En uiteindelijk was er dan toch behoefte aan meer rust en om te kiezen. En toen heeft ze voor haar minnaar gekozen. En dat is dus stuk gelopen. Maar zij heeft nu twee mooie relaties eigenlijk waar ze op terugkijkt.
Ja.
Die beide het niet hebben gehaald.
Mm-hmm.
Dus als... Ja, dus voor haar voelt het dan misschien niet als een succes.
Ja, nee, snap ik.
Maar wel, er is ook, ze ziet wel wat ze allemaal heeft mogen ontvangen.
Ja.
Dankzij die mannen en ook wat er misschien nog wel mogelijk is.
Mm-hmm.
En als ik kijk naar mezelf, er is wel eens tegen mij gezegd van, Mariette, ik heb mijn relatie uitgemaakt omdat ik jou en Dion samen zag. En toen wist, maar als dit mogelijk is, dan moet ik nu mijn relatie beëindigen. Dus als ik kijk naar andere relaties, ik heb dan zelf, voor mij waren Dion en ik het gewoon.
Mm-hmm.
Dus ook al hadden we zo onze uitdagingen, hij was echt een man, waar ik moeder mee wilde worden.
Ja.
En waar ik ook echt partner mee wilde zijn.
Mm-hmm.
Dus voor mij is het niet zo van, ik kijk terug op een relatie waarvan ik denk, oh, dat kon beter. En gelukkig krijg ik nu iets wat zoveel chiller is.
Mm-hmm.
Nee, ik zou iets krijgen wat anders is.
Ja.
En misschien wordt het beter. Dat is altijd welkom. Mag altijd meer. Maar als ik iets zou krijgen waarin ik me zo verliefd voel en ook zo gelukkig voel en ook voel, dit is de man waarmee ik en minnaar en beschermer wil zijn, dan is dat voor mij gewoon goed genoeg.
Ja.
Dus het is niet dat ik terugkijk op mijn relatie en denk, gelukkig is het voorbij, want dat liep zo niet lekker.
Nee.
Maar gewoon, er was heel veel liefde en toch is het niet gelukt. En er was laatst ook een buurvrouw en die hier in het straatje. Mm-hmm. En die kwam naar me toe en zei, ik heb een podcast geluisterd van jou. Super grappig. Het was echt mooi en open ook was je erin. En ja, maar ik snap er nou helemaal niks van, want waarom was je relatie nou uitgegaan?
Ja.
Want ze zei, ja, ik weet dat je hier bent gaan wonen. En toen ging het uit met Jos. En vanwege dat hij niet de stap wilde zetten naar kinderen. Ze zei, nu is dat dan weer. Maar ja, ik had gewenst dat ik jouw bewustzijn had zoveel eerder. Want dan had ik nu ook niet die scheiding gehad waar ik... Mm. Weet je wel, zij was gescheiden.
Ja.
En ze heeft nu weer een nieuwe geliefde. We zeiden, als ik al jullie podcast toen had gevolgd, dan had me dit niet gebeurd.
Ja, ja.
En toen zei ik tegen haar, ik zei, dat is lief. Dat je, en dank je wel voor de waarde die je hier laat zien. Maar ja, ik dacht bij mezelf, ook met al deze kennis en al deze tools, geeft het ook geen garantie voor succes. Dus er zit een soort gedachtegang in, als je maar bewust bent, mm-hmm, en de juiste tools toepast, dan slaagt je relatie. Dus als zij eerder onze podcast had gehoord, ja, had ze niet gefaald in de liefde, maar dan had ze haar succes kunnen vieren. Maar dat is niet per se waar.
Nee, dat is niet altijd hoe het werkt. Want ik denk dat en daar hebben we het vaker over gehad. Ik denk dat voor alle mensen die ik heb gesproken die een verbroken relatie hebben, als ik vraag, had je dit kunnen weten dat het hierom uit zou gaan, zeggen ze allemaal ja.
Mm-hmm.
Soms moeten ze iets langer doordenken,
ja,
maar ze hebben het allemaal in het begin gezien.
Ja.
Ze hebben allemaal en tussen jou en Dion is het anders geweest, omdat daar te maken met de kinderwens en dan heeft niet zozeer met de liefde te maken. Dus dat is anders. Maar als ik het heb over gedrag van je partner, iets in de relatie, iets in de dynamiek wat misschien wat toxisch of hoe je het ook wilt noemen, in dat soort situaties. 9 van de 10 mensen wisten het van tevoren.
Ja.
En hebben toch dus bewustzijn.
Ja.
Bewustzijn was er, maar ernaar handelen is een tweede. En liefde is een heel krachtig, complex iets.
Ja.
Waardoor we worden bijna eencelligen die dan maar gewoon gaan. En dan achteraf denk ik van, ah shit, dit had ik kunnen weten. Dus ja, bewustzijn helpt, absoluut. Maar bewustzijn red je niet altijd om je relatie een heel succesvol iets te maken.
Nee, klopt. Nee, nee, en het is ook mooi, want die patronen van het begin, die wreken zich altijd later. En dan is het ook maar gewoon voor jezelf voelen hoe heftig zijn ze.
Ja.
En hoe schadelijk zijn ze.
Exact.
Of zijn ze binnen bepaalde perken. Mm-hmm. En ik heb ook wel heel veel mooie opmerkingen gehad over de laatste podcast die we hebben gemaakt. Het laatste aantal.
Mm-hmm.
Van, ik weet niet meer of jij dat nou was die het zei of ik. Maar dat je dan genoeg progressie moet kunnen zien.
Ja.
En nu zijn er ook best wel wat relaties uitgegaan.
Ja? Ja.
Ja. Ja, omdat er dan toch onvoldoende progressie is.
Maar ik heb de laatste weken met veel van mijn vrouwelijke vrienden gesproken over. Als dan een date zijn met mannen. En dan gaat alles eigenlijk best wel goed. En dan komt dan die vraag en dan twijfelt hij in ene. En dan denk ik van ja, dat is ook lastig. Zeker bij vrouwen, want ik denk dat bij mannen, wat ons probleem is, als ik het een probleem mag noemen. Het probleem van een jonge man is als volgt. Is het volgende. We hebben de neiging om je zo dicht bij ons te houden, waardoor we wel de luxe hebben van een vriendin. En de warmte van een vriendin.
Ja. Yeah.
Maar aangezien we nog niet die man zijn die jij graag zou willen, willen we nog geen titel hebben. Willen we nog niet die stap maken. Maar we gaan wel alles doen wat lijkt alsof we een relatie hebben. En dat brengt heel veel problemen met zich mee. En ik ben daar vroeger ook echt schuldig aan geweest. En maar dan krijg ik natuurlijk de vraag, omdat ik mannentaal spreek, van wat moet ik doen?
Precies.
En dan vertel ik exact, dan zeg ik, oké, ik denk dat hij dit denkt en ik denk dat je dit zou... Als je me zou vragen, zou ik je dit adviseren. Maar dan blijven ze toch altijd net wat langer dan nodig met alle gevolgen van dien. Dus, en dan denk ik ook, je hebt het bewustzijn gekregen. Je hebt inzicht gekregen van iemand die tot de vijand behoort, om het even zo te zeggen. En alsnog wordt er niks veranderd. Dan denk ik van, ja, we zijn zulke hopeloze romanticussen. We willen zo graag dat liefde slaagt.
Ja.
En we dan hebben we datgene wat we zien, wat we voelen. En er is niks sterker dan vrouwelijke intuïtie. Dus jullie voelen ergens al van, hij is er nog niet klaar voor. Dat wordt genegeerd, omdat we zo graag willen dat het slaagt. Want we willen niet falen.
Ja.
En soms krijg je ook door van, ja, maar ik wil gewoon niet weer dat iets faalt.
Nee.
Weet je, dus het is een heel moeilijk iets om te weten wat je moet doen en dat ook opvolgen.
Ik vind het echt super mooi gezegd. En ik kan nu ook definiëren wat voor mij dan succes is. Want dat heeft hier heel erg mee te maken. Voor mij is succes liefde hebben voor de realiteit.
Ja.
Want het is dankzij de romanticus, het worden van die dwazen, die dan helemaal zichzelf in de liefde storten. Nou, ja. Ik had ze ook zo'n voor de grap in dat groepje zo'n fotootje gestuurd van een vrouw in een bruidsjurk met een ballon, yes I do, en een champagnefles, die rende naar haar eerste date. En dat er dan eronder wordt, it's just the first date. Ja. Nou, zo ren ik echt naar elke date toe, hoor.
Ja. Ja.
Wetende dat ik gewoon niet ik, maar de romanticus in mij zit zo op de bank. Die heeft haar trouwjurk al aan, zeg maar.
Ja, ja.
En de rest van mij is gewoon oké en chill. Maar dat is die dwaas. Dat wanneer ik me verliefd voel, hè, is dat. En dan willen we zo graag dat de liefde slaagt. Dus je kunt liefde hebben voor de droom.
Mm-hmm.
En je kunt liefde hebben voor de realiteit.
Yep.
En ik denk dat wanneer je liefde kunt hebben voor de realiteit, dat je ook een hele grote mate van eerlijkheid kan hebben in gesprekken.
Mm-hmm.
En dat het zo helpend is om de juiste partner te selecteren.
Ja.
Dus de laatste man waarmee ik een date had gehad, daarvan zei mijn intuïtie, volgens mij, dat was een man die heel veel praat over mannelijkheid en over wat volwassen mannelijkheid inhoudt. En toen had ik het vermoeden dat hij seks had met iemand anders.
Ja.
En dat mogen, want we zagen elkaar voor de eerste keer. En het was ook niet echt een officiële date, maar het was gewoon toevallig gingen we drankjes met elkaar doen.
Mm-hmm.
En ineens leek er iets tussen ons te ontstaan.
Yeah.
En toen dacht ik, zou dit potentie kunnen hebben? En nou, oké, dat zou ik willen ontdekken of dat potentieel kan hebben. Dus dan ging ik mijn radars even uitgooien. En toen dacht ik, er zit nog iemand. Dus daar vroeg ik naar. En ik had ook al vermoeden wie het was.
Oh, echt?
Ja.
Dus je vroeg hem gewoon heel direct de vraag.
Ik vroeg op een gegeven moment, ben jij intiem met die en die?
Ja.
En toen erkende hij dat.
Okay.
En toen heb ik dus gewoon heel bot gezegd, goh, nou dat komt mij toch op me over als een meisje of een jonge vrouw. En jongetjes vallen op meisjes. Dus bij deze niet meer geïnteresseerd. Zo communiceer ik niet altijd.
Ja.
Dit is een heel extreem voorbeeld.
Ja.
En het is in de relatie die we hebben, kunnen wij zo met elkaar praten.
Ja.
Maar ik vond het mooi om het te noemen. Omdat, en we hebben nu nog steeds een leuke vibe.
Okay.
Het romantisch is van de tafel.
Ja.
En dat is ook helemaal goed. Het was volgens mij tussen ons ook helemaal niet de bedoeling. Maar soms kan het ineens in de lucht hangen.
Ja, dat kan het ineens
wanneer
ontstaan.
Er superveel en het is warm en zomers en je hebt een cocktail gedronken. Dan ineens gaat die romanticus van mij wat harder tetteren, zeg maar. En nog een trouwjurk aantrekken. Maar dat was heel mooi dat we zo konden praten en hij kon het helemaal ontvangen en hij moest ook lachen.
Oké, dus het bleef luchtig.
Het bleef luchtig en het bleef goed. Dus je hoeft niet zo bruut met een gestrekt been erin te stappen.
Mm-hmm.
Maar wat er daarna gebeurde is dat ik gewoon voelde, er is niet iets romantisch tussen ons. Maar wij hebben wel een onwijs mooie klik als het gaat over die gesprekken over mannelijkheid en vrouwelijkheid. Mm-hmm. En er is heel veel wat er tussen ons kan ontstaan.
Ja.
Maar waarschijnlijk meer op werkgebied.
Ja.
Dus en het feit dat ik me zo vrij voelde om me zo te uiten, maakt dat ik hem meer zie als een man dan als een jongetje.
Ja, precies.
Ook al poneerde ik hem zo. Dus dat om het verhaal helemaal rond te maken, merkte ik wel dat de vrijheid altijd, zeg maar eerlijkheid, dat het bevrijdend is. En dat doordat ik liefde kon voelen voor de realiteit, kon ik ook gewoon de hele kale realiteit zoals ik hem ervaarde naar hem toe brengen.
Mm-hmm.
En ja, dan is dan heb je meteen die zeepbel doorgeprikt.
Is als... Oké. Okay.
Maar er blijft dus iets over wat ik mooier vind.
Tussen jullie twee?
Ja.
Ja, precies.
Ja, wat dus echt is.
Ja.
En wat dus niet romantisch is.
Ja, en toch in dit soort situaties, wat ik vaak merk, is dat vrouwen dan toch gaan voorzien, omdat ze iets voelen. Ze voelen best wel veel. En jij hebt het soort van kunnen ontleden wat je voelde voor hem. En dat het niet romantisch was.
Nee.
Ik denk dat best wel veel vrouwen voelen van, oh, we hebben eigenlijk niks romantisch. Maar we hebben wel genoeg.
Ja.
En dan gaan ze het misschien toch forceren.
Ja.
En dan kom je in een hele vreemde situatie terecht.
Ja.
Van, je hebt het eigenlijk al lang gevoeld dat dit het niet is. Maar omdat je genoeg voelde, heb je er wat van willen maken. Omdat je een romanticus bent. En dat zijn we allemaal.
Precies.
Maar ik denk dat vrouwen daar misschien nog beter in zijn.
Ja, zeker weten. Toch? Maar dan, dat is wat ik bedoel met dan heb je niet genoeg liefde voor de realiteit.
Ja, exact. Precies.
Want uit liefde voor de realiteit sprak ik het uit.
Ja.
En dat bracht ons op de plek waar we eigenlijk met elkaar mochten zijn. En dan, ja, dan al die fantasieën waar ik mezelf dan elke avond mee bezig kon houden. Mm-hmm. Ja, die moet je dan wel even staken.
Ja. ik ben zo benieuwd als je een vrijgezellen man en een vrijgezellen vrouw hebt die op date gaan. Eerste date met een man of een vrouw.
Ja.
En we kunnen allemaal soort van live de groepschat checken van die desbetreffende man en vrouw. Hoe dat voor een man is. Of hij gelijk gaat checken of ze potentie heeft om zijn partner te worden of de moeder van zijn kinderen. En hoe dat gesprek bij de vrouwengroepsapp gaat. Ik ben zo benieuwd waar het verschil zit. Of wij mannen misschien wel hetzelfde denken, maar niet zeggen in de groepsapp. Dat kan natuurlijk ook.
Gaat het bij jullie dan?
Ik denk dat wij misschien niet eens zeggen dat we een date hebben. Nee. Ik denk dat heel veel mannen niet eens zeggen dat ze een eerste date hebben.
Jij zou überhaupt niet een appgroep hebben met mannen die single zijn.
Nee.
Nee,
we hebben gewoon een groepsapp.
Ja.
En daar wordt alles ingebracht. Of het nou over voetbal gaat, over ik heb mijn hart gebroken, over mijn kind is ziek. Ja, alles komt in één groepsapp.
Ja.
Maar ik denk dat heel veel mannen misschien niet eens zozeer melden. Hey, ik heb een eerste date met die ene vrouw. Tenzij hij echt al een tijd lang met haar in zijn hoofd zit.
Ja.
Want dan is het een ding.
Ja.
Maar als het gewoon, boy meets girl en we gaan daten, dan wordt het misschien niet eens verteld. Het wordt misschien pas verteld na day 3, 4, of nou, misschien day 2, op het moment dat hij voelt van, wacht even, er gebeurt hier iets.
Mm-hmm.
En misschien zelfs niet eens in de groepsapp, misschien wordt dat één vriend apart geappt. En daarna wordt in de groepsapp.
Dus
de opbouw naar, hey, ik ben het daten, duurt misschien iets langer. En mijn vrouw zat misschien wat sneller zijn van, hey, ik heb vanavond een date met een jongen of met een man.
Zeker weten. Ja, die romanticus die zit al meteen
exact.
Aan gewoon.
Ja. Dus wij zijn gewoon wat voorzichtiger, lijkt het wel, om er iets groots van te maken. Wij willen het niet snel groot maken.
Nee, dan is je peace of mind ook weer weg.
Ja, ja, we vinden dat onbevangen, vinden we heel fijn.
Ja, dus ik vond het ook heel mooi van, hoe wil jij je voelen bij een vraag? Want bij een vrouw, weet je wel.
Ja.
Juist die peace of mind, zeg maar. En als je het heel veel groter gaat maken, dat roept ook allerlei emoties op.
Ja. Maar dat vind ik wel interessant, want ik adviseer vaak mijn vrouwelijke vriend van, leg er niet te veel druk op. Dat werkt niet bij ons. Maar tegelijkertijd moet je het niet te lang soort van laten lopen, want dan gaan we ons comfortabel voelen in de situatie. Dan even, dit is dan blijkbaar wie we zijn. We daten, we doen leuke dingen, maar niet meer dan dat.
Ja.
Dus het moment van aangeven wat je graag wilt, wat je intenties zijn, maar ook weer het niet te zwaar maken. Dus dat lijkt me zo moeilijk als vrouw zijn. Wat voor advies ik een vrouw hierover zou moeten geven, vind ik echt een lastige.
Ja.
Want je moet echt kijken naar waar die man in zijn leven staat. Hoe hij naar jou kijkt, hoe hij zich gedraagt naar jou. En wij mannen kunnen heel goed gemengde signalen geven. Dus dat is ook, daar moet je ook nog eens doorheen kijken. Dus je moet een paar keer op je bek gaan om mannen te kunnen ontcijferen. Oké, dit is wat hij bedoelt, dit is wat hij meent.
Wat voor mij wel helpt is om zeg maar te luisteren naar wat er wordt gezegd in plaats van wat je wil horen.
Mm-hmm.
En te zien wat er is in plaats van zien wat je wil zien.
Ja.
Dus dat heel erg helpt. En dan dus ook gewoon toch checken.
Van zo is ook
waar
kijken wat
staan we?
Ja, ja.
En dat moment van timen, van... Mm-hmm. Jij vertelde over een vriendin die de volgende stap wilde zetten met een man.
Ja, zij wilde de volgende stap zetten en hij was aan het twijfelen. Terwijl ze wel heel intens met elkaar omgingen. Dus ook ik dacht van, als je dan zo hoort, dan denk je, ik snap wel waarom jij die vraag stelt.
Ze zagen elkaar 4 dagen per week.
Ja, exact.
En hij had ervoor gesteld aan de moeder. Ja,
precies. Dus
nou, denk je, we zijn wel een beetje klaar aan de volgende stap.
Exact. En nu doen we het gewoon... Nu kreeg zij veel vraagtekens. En zij dacht, hè?
Ja.
Ja, in zo'n situatie denk ik ook... Ja, niet helemaal eerlijk van die man dan om kijk, misschien ben je gewoon zo, maar dan moet je misschien net iets eerder vertellen van, hey, dit zijn mijn intenties.
Ja.
Nu laat je het afhangen totdat zij jou de vraag stelt. Terwijl je eigenlijk alles doet wat lijkt op, we gaan daarheen. Totdat zij met de vraag komt. En dan zijn er ineens een vraagtekens. Dan geef je ineens niet thuis.
Ja.
Als jij zo intens met de vrouw omgaat, is het denk ik belangrijk om in te checken bij haar van, hey, ik heb het super fijn, maar dit is wel waar ik sta.
Hmm.
Want voor mijn gevoel, als je dat bij een vrouw doet, dan zeg je echt iets.
Ja.
Dus dan moet je heel voorzichtig mee zijn. Je zou je misschien zelfs een beetje moeten inhouden. Dus voorstellen aan moeders, elkaar zo vaak zien. Dat moet je dan misschien niet doen. Nee. Ook al doe je het puur vanuit liefde.
Ja.
Maar dat moet je dan misschien niet doen.
Als je voelt dat je in ieder geval nog niet die commitment, want dan schets je een verkeerd beeld.
Ja.
Dus gewoon als man bewust zijn, wat voor beeld schets ik
en wat
het doet het bij de vrouw. Nou, en als ik dan voor vrouwen iets zou kunnen zeggen, dan is het meer naast dat gewoon niet het mooier willen zien dan het is. Mm-hmm. Vrouwen kunnen de neiging hebben om mannen te controleren of toch een beetje manipuleren. Mm-hmm. Dus om erachter te komen, waar sta je nou?
Ja.
Of om spelletjes te gaan spelen. Mm-hmm. Van, oh, jij hebt misschien een ander. Nou, dan ga ik in ieder geval doen. Laten blijken hoe gewild ik ben in de markt.
Ja.
Of iets anders. Om te kijken van, wil je me al claimen?
Ja.
Of claim je me niet?
Ja.
Ja, dus dat soort dingen zou ik zeggen. Doe dat liever niet.
Nee, geloof me, doe dat niet.
Maar wat kan je dan wel doen? En dat is gewoon puur je eigen. Want die controlevragen en die checkvragen, mm-hmm. dat kan. Maar dat voelt ook een beetje onaangenaam voor een man. Dus ik zeg meer gewoon, breng je eigen kwetsbaarheid in.
Mm-hmm.
Dus zeg vanuit kwetsbaarheid, goh, ik merk dat ik even niet weet waar we staan.
Yeah.
En ik voel dat ik een beetje op het punt begin te komen. Dat vrijblijvendheid en die gemak, dat van waar ik zo van heb genoten, dat het steeds iets minder vrijblijvend voor me wordt.
Ja.
En dat ik merk dat ik iets meer behoefte heb aan veiligheid of aan zekerheid of duidelijkheid. En misschien kan je me dat nog niet geven, maar dan weet je wel waar ik sta.
Ja.
En ook dat ik daar wat meer behoefte aan heb. Hoe is dat voor je om te horen? En dan hou je hem iets meer bij jezelf. En dan kan je alsnog de deksel op je neus krijgen. Maar dat is dan toch ook weer uit liefde voor de realiteit dat je dat zegt.
Precies.
En ook dat je het ontvangt. Hè?
Ja.
Want het gaat ook over, als je het dan zo opent, het gesprek, dan heb je het ook wel te ontvangen.
En dat moet je dan ook accepteren.
Dan moet je hem gewoon nemen.
Op het moment dat jij zo'n gesprek aangaat, moet je er rekening mee houden dat het misschien wel het einde van jullie kan betekenen.
Ja.
En dat moet je accepteren.
Ja. Net als ik gewoon vroeg van, goh, ben je intiem met die en die?
Ja.
En het antwoord was ja.
Okay.
Nou, toen heb ik hem nog wel even een uitbranding gegeven. Met een glimlach.
Ja.
En toen heb ik gezegd, nou, maar dan ben ik niet meer op die manier in onze contact aanwezig. Want ik merkte namelijk, dus het gaat ook heel erg over ego dood, hè?
Mm-hmm.
Als je echt de liefde laat spreken, dan dood je de hele tijd je eigen ego.
Ja.
En toen zei ik ook van, goh, ik heb nooit ons romantisch gezien. Ik heb altijd ons veel meer gezien in een werkachtige relatie. Mm-hmm. Of gewoon een ander soort vriendschappelijke relatie. Maar ik merkte het na de laatste keer, die drankjes, dat ik mijn hart ineens voor je begon te openen.
Ja.
En dat ik me ook romantisch, dat ik dat ineens voor me kon zien. Maar bij deze,
is die deur dicht.
Is die deur dicht.
Ja.
Maar met alle respect voor hem en zijn keuze, zeg maar. Hij moet dan van mij, ik voelde ook niet, ik heb nu geen zin om hem te gaan coachen of te gaan redden.
Mm-hmm.
Of ellenlange gesprekken te gaan voeren over waarom die dan seks heeft met die en die en die.
Ja.
En hoe dat dan te maken heeft met zijn moeder of vorige patronen of vorige relaties.
Ik vind het heel tof dat hij eerlijk is geweest, want menig man had hierover
gelogen. Precies daarom.
Ja.
Dus toen was hij niet een jongetje meer, maar toch weer een man, weet je wel?
Ja.
Maar zo simpel kan het zijn. Ja. Dat als je uitspreekt wat je voelt, dan geef je iemand ook anders de kans om een ander beeld weer te laten zien.
Ja.
Dus het is nog steeds een man, maar waarmee ik dus niet romantisch wil zijn. Nou, ja. Top.
Ja, nee, het is wat ik merk in het hele spel, merk ik dat vrouwen soms kunnen neigen naar manipulatie en mannen neigen naar liegen.
Ja, precies.
En dat is een gevaarlijk iets, omdat je dus nooit je kaart op tafel legt.
Nee.
En als hij dus niet eerlijk was geweest, was je misschien nog wel iets langer met hem geweest.
Zeker weten.
Maar had je niet geweten wie je voor je had.
Nee, en had hij een beetje zo kunnen genieten van dat die flow die er dan, dat leuke, flirten heen en weer.
Ja, dus het accepteren van de realiteit, daar, dat vind ik echt een hele mooie dat je dat zegt. Want daar zit denk ik de sleutel.
Ja.
En dan ga je, dan natuurlijk kan het soms voelen, ik heb gefaald, want ik heb de realiteit geaccepteerd en de realiteit is dat ik hem of haar niet meer heb.
Nee.
Maar dat is een overwinning.
Ja.
Dat is een overwinning, denk ik.
Ja, dat is echt een succes.
Ja.
En daarom noem ik het ook liefde voor de realiteit. Dus niet alleen het accepteren ervan,
mm-hmm.
wat hetzelfde is.
Ja.
Maar liefde voor de realiteit is in principe van, oké, dit is wat de realiteit me laat zien. En de vraag die ik mezelf dan altijd stel, als dit de realiteit is, hoe kan ik die realiteit dan het best voor me laten werken?
Hmm.
Dus dat is ook hoe ik in ondernemerschap sta. Dus als ik een tegenslag krijg, in plaats van dat ik denk, fuck, dit is niet gelukt, mm-hmm. ga ik denken in de quote van business coach Marie Forleo, how can this work for me?
Ja.
En dat vind ik zo'n mooie quote. Dus toen ik, toen weet je wel, toen de relatie met Dion uitging, dat was voor mij echt devastating. Mm-hmm. Half jaar, meer dan een half jaar terug inmiddels. En toen dacht ik, oké, maar hoe kan deze situatie voor me werken? Ja. En toen had ik die film The Geisha gezien. En toen die vier vriendinnen. En we zitten nu gewoon in een hele leuke Sex in the City soap met elkaar. Mm-hmm. En dat voelt wel van, ik weet gewoon 100% zeker dat deze fase in mijn leven, dat ik die niet ga vergeten.
Nee.
En dat het een van de meest mooie en vormende fases ook is geweest.
Dat weet ik zeker.
En natuurlijk ben ik liever in een relatie en heb ik leuk contact met die vriendinnen. Maar de sisterhood die er ook echt kan ontstaan tussen vrouwen. We sturen elkaar zelfs gewoon, weet je wel, als we dan een man hebben waarvan we denken, nou, misschien past die wel bij jou.
Mm-hmm. Wordt die gewoon doorgestuurd?
Hoe sisterhood kan ja. je hebben, zeg maar. En ja, ook tussen ons kan er natuurlijk jaloezie of frictie gaan ontstaan. Mm-hmm. Dat is natuurlijk linkersoep. Maar nu hebben we het mooi en hebben we het goed. En denk ik ook van, nou, how can this work for me? Binnen iedere kader zijn er wel mogelijkheden.
Ja.
En stel dat ik over anderhalf jaar nog steeds in deze situatie zit en ik ben de enige uit de groep die als muurbloempje over is gebleven. En alle geisha's die zitten alweer bij een andere man. Ja, dan voelt het wel als falen.
Ja.
En dan is dat ook echt wel kut en moeilijk voor me.
Ja.
En dan hoeft het ook niet anders te voelen dan dat.
Ja, maar dan mag het ook.
Nee, en dan hoop ik gewoon dat ik liefde kan hebben voor de realiteit. En dat zich weer een nieuwe deur opent.
Precies.
Want zodra je in verzet bent tegen de realiteit, blijven de deuren dicht.
Ja.
Maar als het lukt, want dat kun je ook niet forceren, om liefde ervoor te voelen. En dat lukt me nu nog wel. Dan opent zich altijd weer een deur.
Ja, absoluut. Ja. Zo heb ik het ook ervaren. Dus,
ja.
Ja,
mooi. Thanks. Stel dat je dit een mooi gesprek vindt. Heel fijn als je de podcast episode deelt en abonneert op ons kanaal. Dat helpt ons met onze zichtbaarheid, maar ook met onze missie. Want hoe meer mensen delen, hoe meer liefde we met elkaar verspreiden.